Worden als Jezus. Wie wil dat niet? Nou, niemand durft zijn vinger op te steken natuurlijk. Maar dat is het, hè? Worden als Jezus. En als we dat tegen elkaar zeggen, dan hebben we vaak ook al een beetje het idee van... Ja, dat zeg je nou wel, maar zo makkelijk is dat niet. Nee, zo makkelijk is dat niet. Vanuit onszelf tenminste niet. Dus het vanuit onszelf proberen om te worden als Jezus... Nou, dan hoeven we nog maar geen 5 minuten bezig te zijn of we struikelen al. Want dan hebben we weer een bepaalde gedachte of we hebben alweer iets gezegd tegen iemand. Of, nou ja, noem maar op. Er zijn genoeg dingen te noemen in ons leven die ons afhouden van het worden van Jezus. Nou, we zijn al een poosje bezig. Waarom leef ik hier op aarde? En we hebben al een paar thema's voorbij zien komen in de afgelopen weken. De eerste over dat we geschapen zijn om God te aanbidden. En daarna zijn we 2 weken bezig geweest dat we geschapen zijn om deel uit te maken van het gezin van God. En nu gaan we 2 weken bezig met het thema dat we geschapen zijn om te worden als Jezus. Wauw. Ik ben echt benieuwd wat daarin gaat gebeuren. Ik heb alles, tenminste bijna alles, al een beetje doorgelezen. Want ja, je wil niet... Dat alles wat je zegt in een preek, dat ook allemaal in het boek staat. Dan denk je van, oh ja, dat weet ik al, hè, want dat ons kent ons. Hè. Dus ik wilde een beetje weten van, wat staat er allemaal al in? En dan denk ik van, nou, ik heb ook nog wel wat huiswerk. Huiswerk om te ontdekken van, hoe gaat dat? Worden als Jezus. En ik zei al, hè, misschien dat het als een onmogelijke opgave klinkt. Maar dan pakken we maar gewoon weer even de Bijbel erbij. Ik heb niks op de beamer, maar ik lees een aantal dingen voor en soms dan... Vraag ik jullie ook om mee te lezen. Romeinen 8 vers 29, daar staat... Want hen die hij van tevoren gekend heeft... heeft hij er ook van tevoren toe bestemd... om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn... opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Nou, als het in de Bijbel staat dat het kan... wie zijn wij om dan te zeggen dat het niet kan? Wij kunnen... gelijkvormig worden, we kunnen gelijk worden, we kunnen lijken op Jezus. En dat is God zelf die het zegt. Kijk, als God hier dingen in opschrijft, op heeft laten schrijven, die onmogelijk zijn, ja, weet je, dan heb ik zoiets van, wat moet ik met zo'n God? Maar ik geloof dat alles wat hij hierin heeft laten opschrijven, dat het voor ons mensen mogelijk is om na te volgen. Niet vanuit onszelf, hè? Dat zei ik net al, hè? We hoeven maar 5 minuten bezig te zijn vanuit onszelf en het gaat al helemaal verkeerd. Neem eens samen met Gods geest, samen met datgene wat Jezus aan dat kruis heeft gedaan 2000 jaar geleden, ben ik ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Nou, worden als Jezus heeft alles te maken met ons karakter. En we hebben allemaal wel de neiging om te zeggen van, ja weet je, ik ben nou eenmaal zo. Of niet? Ik heb die woorden vaak genoeg gehoord. Ik ben nou eenmaal zo. En eigenlijk zeg je daarmee dus dat je het beter weet dan God. Want God zegt tegen jou van, hé, jij kan gelijkvormig worden aan Jezus. En als jij dan zegt van, ja, ik ben nou eenmaal zo, dan zeg je van, nou God, volgens mij heb ik het helemaal verkeerd. Het enige wat je doet als je deze woorden zegt, van ik ben nou eenmaal zo, is dat je de tegenstander van God, de Satan, gelijk geeft. Want hij is het die ons probeert te overtuigen daarvan. Van joh, weet je, ben jij nou christen? Zullen we eventjes een stukje evalueren? En dan gaat hij een hele waslijst opnoemen. En dan zeggen wij allemaal, ja, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Zie je wel, het wordt helemaal niks. Ik ben helemaal eenmaal zo. En dan denk je van, waarom luister je naar iemand die overwonnen is? De tegenstander is ook overwonnen aan het kruis, hè? Het is niet alleen maar onze vergeving en zo, maar de tegenstander is ook overwonnen. De dood is overwonnen. Er is geen enkele vijand meer die tussen God en ons in kan staan. En alles wat er tussen God en ons in komt te staan, dat hebben we zelf toegelaten. Dat is niet iets wat God dan doet, zeg maar. In Efeze 4, daar zegt Paulus daar ook iets over, hè, van... Want karaktervorming, of eigenlijk is het karakteromvorming wat er plaats moet vinden. Er moet iets gaan veranderen in ons denken, er moet iets gaan veranderen in hoe wij tegen onszelf aankijken. Dan zegt hij een paar dingen. Als je het op wil schrijven, Efeze 4, vers 22 tot 24, daar staat het. En dan zegt hij drie dingen. De oude gewoonte loslaten. Dus niet meer doen zoals je gewend was om het te doen. Je oude leven zonder God. Je deed maar wat, je was op jezelf gericht. Nee, je moet je denken veranderen. En dan niet een beetje oplappen of zo. Een beetje van nou, als ik een beetje anders denk hier en daar. Dat kan nog wel, dat kan nog wel. Nee, totaal. De grondtekst laat zien dat het totaal een ommekeer is van denken. Dat is het tweede wat Paulus daar zegt. En het derde wat hij zegt is van het karakter van Jezus aandoen. Als je in de tuin gewerkt hebt of wat ook, dan ben je aardig smerig geworden. Nou, met die smerige kleren kom je niet naar een samenkomst als dit. Je gaat niet met die smerige kleren op een verjaardagsvisite. Wat doe je dan? Je doet je oude kleren af en je doet je nieuwe kleren, je schone kleren doe je aan. Nou, dat is eigenlijk precies wat er met ons karakter, met ons denken, met hoe wij naar onszelf kijken, moet gebeuren. Het oude moeten we afdoen, wat we altijd gewend waren om te doen. En het nieuwe, dat is Jezus, moeten we aandoen. En dat is de karakteromvorming waar we mee bezig kunnen zijn en mogen zijn en moeten zijn. Dat is niet van de een op de andere dag. Ja, Jezus leren kennen is van de een op de andere dag, zeg maar. Dat is een keus die je maakt. Maar dat proces van karakteromvorming, daar gebruikt God ons hele leven voor. En dan moet je ook niet zeggen van, nou ja, weet je, misschien word ik wel 80, dus dat komt wel een keer. Want niemand weet hoe lang zijn dagen zijn. Niemand weet wanneer zijn tijd op deze wereld stopt. Dus kunnen we beter nu mee beginnen, toch? Want het is ook je voorbereiding op de eeuwigheid. Wat je hier geworden bent, neem je mee in de eeuwigheid. Maar ja, dan kom je op het punt, op die vraag van, maar hoe doe je dat dan? Hoe kunnen we nu de juiste gewoontes, de nieuwe gewoontes, het karakter van Jezus, hoe kunnen we dat nu aanleren? Reageer maar eens. Heb je daar een idee over? Hoe kun je nou worden als Jezus?
Door zijn voorbeeld te volgen.
Oké. Dus nadoen, zeg maar. Kijken wat hij gedaan heeft. Oké, hij doet het zo, dan ga ik het ook zo doen. Oké. Wat nog meer? Blijf wel stil, hè? Hij heeft ook een stukje in de berg gereden gezegd. Ja? Gaan we zo eens even kijken. Ik hoor niemand zeggen... Dit, de Bijbel. We hebben een prachtig boek gehad van God. Het mooiste gereedschap wat we hebben kunnen krijgen, waarin alles staat hoe wij het moeten doen. Hoe wij dan hetzelfde kunnen doen als Jezus. En als we dat boek dichtlaten en op de plank laten liggen, dan gebeurt er niks, hè? Dan kan je nadenken over jezelf en je kan van alles en nog wat bedenken, maar uiteindelijk kom je geen stap verder. Weet je, heel veel christenen, heel veel broeders en zusters leven in geestelijke armoede. Ze zijn op sterven na dood. En weet je waarom? Omdat dit boek dicht blijft. Het is een boek van leven. Als we dit boek openen, dan gaan we leven. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar als ik in dit boek bezig ben, ik probeer er elke dag in bezig te zijn, het lukt niet altijd, maar ik probeer het wel. En dan, als ik eenmaal begonnen ben, dan kan ik bijna niet stoppen. Want het is eten wat leven geeft, het zet je in vuur en vlam, het doet iets met je. En dat kan voor iedereen wel wat verschillend zijn, zeker. Maar zo mooi is dat boek. Als je hierin gaat lezen, dan kan je niet meer stoppen. Hoe lang heb je nodig om dit boek een keer door te lezen? Een eeuwigheid.
Nou, als je elke dag één hoofdstuk leest, dan heb je hem in een jaar uit.
Als je elke dag één hoofdstuk leest, heb je hem in een jaar uit, ja. Ongeveer. Ik zal het nog makkelijker maken. Als je elke dag een kwartiertje in de Bijbel leest. Consequent, elke dag een kwartiertje. Ben je een heel jaar door de Bijbel heen. Ik zal niet vragen om de vingers op te steken, maar wel een vraag om voor jezelf eens mee te nemen. Wie heeft ooit de Bijbel wel eens van kaft tot kaft, van begin tot eind, een keer doorgelezen? Of meerdere keren? Daar gaan toch wat vingers omhoog, dat is mooi. Goed. Want het is goed, hè, om dat boek tot je te nemen. Romannetjes en al die andere soort boeken en zo, dat is allemaal prima. Mag je ook lezen. Maar gewoon even een kwartiertje per dag. Als je dat kwartiertje niet pakt, is het eigenlijk een verloren dag. En dan kun je misschien zeggen van ja, maar de Bijbel is zo moeilijk. Nou, tegenwoordig zijn er duizenden en één vertalingen die allemaal makkelijk zijn en weet ik het allemaal. Dus wat dat betreft kun je een heel eind komen. Elke dag hebben we 96 kwartiertjes. Als er één kwartiertje af is, hou je nog 95 kwartiertjes over voor al die andere dingen die je wilt doen. En dan maak je het eigenlijk gewoon van, weet je, wat is nou eigenlijk het probleem om een kwartiertje even met Gods woord bezig te zijn? Want dat is het gereedschap waarin we kunnen leren en kunnen ontdekken, de rijkdommen ontdekken van het karakter van Jezus. En van daaruit gaan leven, van daaruit gaan bezig gaan. Nou, ik ga gewoon eens een paar van die rijkdommen uit het woord van God even de revue laten passeren. Om gewoon even dat gevoel bij jullie neer te leggen van, oh wauw, het is eigenlijk toch wel mooi. Zoals God het in zijn woord heeft laten opschrijven. En het werd al genoemd, bergrede. Matthäus, ik ga niet de hele bergrede lezen natuurlijk, want dat is een aantal hoofdstukken. Maar in Matthäus 5, vers 1 tot 12, voor degene die het wil opschrijven, er worden een aantal dingen gezegd. Zalig zijn of gelukkig zijn, met welke vertaling of je gebruikt. En dan staan er een aantal omschrijvingen. Nou, gelukkig zijn de armen van geest. En al die dingen hebben te maken met het karakter van Jezus. Hè? Gelukkig zijn de armen van geest. Dat betekent beseffen dat je Gods hulp nodig hebt. Dat het niet vanuit jezelf kan. Zalig degene die treuren. In omstandigheden die geleid hebben tot zonde, beseffen dat je de vergeving van God nodig hebt. En niet van, oh, weet je, nou ja, het is nou je gebeurd, laat maar. Onder het vloerkleed of zo. Nee, we hebben de vergeving van God nodig als er dingen misgaan. En daar hoeven we in wezen ook niet echt om te vragen, want die vergeving is al gegeven, 2000 jaar geleden. Maar het is wel goed om daar met God samen in bezig te zijn. En te beseffen van, hé, ik heb de genade en de vergeving van God nodig. Gelukkig zijn de zachtmoedigen. Dat betekent dat je niet ten koste van anderen bezig bent in je leven. Dat Jezus ook niet. Jezus offerde zijn leven op, uiteindelijk. Dus niet jezelf verdedigen, niet voordringen, niet uit eigen kracht bezig zijn. Gelukkig zijn degenen die verlangen naar gerechtigheid. Nou, de hoogste bron van gerechtigheid is natuurlijk God zelf. En als we kijken naar Jezus, hoe Jezus dat in zijn leven liet zien, dat is ook voor jou en mij is dat mogelijk. Dat betekent worden als Jezus, doen wat hij heeft gedaan. Gelukkig zijn de barmhartigen. Vriendelijkheid. Er zijn voor de mensen om je heen. Net zoals Jezus. Niet van, nou, die vind ik wel aardig, die wat minder, dus laat die maar even. Hè, en die, maar. Nee, zo was Jezus niet. Jezus stapte op iedereen af. Of het nou een melaatse was, waar mensen met een boog van 500 meter bij wijze van spreken omheen liepen, of dat het een hoer was, of een tollenaar, of wat dan ook. Jezus ging erop af. Jezus omarmde ze. En als wij mensen zien, een beetje aan de rand van de maatschappij of wat ook, dan hebben we de neiging om te zeggen van, nou, dat doet een ander wel. Dat is niet worden als Jezus. Worden als Jezus is erop afstappen, barmhartigheid tonen. Gelukkig zijn degenen die rein zijn van hart. Dat is ook een gevoelige. Hoe rein is jouw hart? Waar ben jij mee bezig? Wat doe jij als anderen niet kijken? hoort ook bij worden als Jezus. Gelukkig zijn er vredestichters. En dan niet de vrede zoals wij, hè, waar ze in deze wereld mee bezig zijn. Van nou, laat me een beetje overleggen. Jij een beetje dit, jij een beetje dat. En zo kunnen we aardig door één deur met elkaar. Nee, de messiaanse vrede, Gods vrede, de shalom van God. Daar gaat het hier om. Zelf de minste willen zijn. En de ander op een hoger plan zetten. En gelukkig zijn degenen die vervolgd worden. Klinkt misschien een beetje gek, maar zo staat het wel in de Bijbel. Gelukkig zijn degenen die vervolgd worden. En dan kunnen we al heel gauw kijken naar al die andere landen waar onze broeders en zusters vervolgd worden. We gaan straks ook weer kaarten schrijven voor die mensen. Maar ook wij kunnen vervolgd worden. Kunnen wij moedig en gelovig volharden tegen vervolging die er is, tegenstand die er komt. Want dat komt hier ook, hè? En het is hier al. Misschien dat je dat nog niet aan de lijve ervaren hebt, maar het gebeurt wel. En dat gaat alleen maar erger worden. Nou, hoe sta je daar dan in? Sta je daarin als lookalike van Jezus? Of sta je daar vanuit eigen kracht? Of probeer je jezelf daar doorheen te manoeuvreren? Dat is een van die rijkdommen. Een andere rijkdom in het woord is de vrucht van de geest. Galaten 5, vers 22. Daar staat, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En wij hebben nog wel eens de neiging te zeggen van, nou weet je, wat zal ik eens zeggen? Geduld? Nou nee, die is nog een beetje lastig. Geloof? Nou, daar kan ik wel wat mee. Blijdschap? Dat lukt me denk ik ook nog wel. En de rest, ja dat moet maar even, dat komt wel. Dat kan helemaal niet. Het is één vrucht. Het is niet vruchten, het is één vrucht. Het is ook niet jouw vrucht, het is de vrucht van de geest. Dus dat laat al zien van, als ik het zelf ga proberen om op die manier te leven, gedoemd tot mislukken. Maar Gods geest ruimte geven in jouw leven en dan gaat het komen. Want als je dat vers leest, Galaten 5 vers 22, dat is gewoon Jezus die daar staat. Samen te vatten één woord, Jezus. Worden als Jezus. Liefde. Dat weerspiegelt de aard van God. Blijdschap komt voort uit datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft aan dat kruis. We hoeven daar niet om te treuren. We hoeven daar niet verdrietig om te zijn dat dat ooit gebeurd is. Nee, we mogen er blij om zijn. We mogen het vieren. Vieren dat Hij het allemaal voor ons heeft gedaan. Vrede, hebben we net ook al een keer gehoord. God heeft zichzelf verzoend. Hè? Niet wij hebben ons met God verzoend. Nee, God heeft zich met ons verzoend. Het was zijn idee. Het was zijn stap die hij gezet heeft. Het is zijn vrede. Niet jouw vrede, niet mijn vrede. Geduld. Nou, dat is een lastige. Wij zijn als mensen niet zo heel erg geduldig. Zeker niet als het iets met elkaar te doen heeft, dan zijn we vaak ongeduldig. Maar geduld, geduld is ook iets wat God door zijn geest uitwerkt in jouw leven. Niet je eigen plan volgen, je eigen tijdpad zeg maar uitzetten, maar God de kans geven om zijn plan en zijn tijdpad uit te zetten voor jouw leven. Nou, zo komen er nog meer. Vriendelijkheid, goedheid, geloof. Geloof, hè? Aanduiding van trouw, betrouwbaarheid, loyaliteit. En dat is dan geen trouw enzovoorts aan de baptisten en gemeente Tiel. Daar gaat het helemaal niet om, maar trouw aan God. Alleen Hij komt toe, onze trouw. Hij komt toe dat we op Hem vertrouwen. Omdat Hij alles voor ons heeft overgehad. Zelfbeheersing, dat is ook nog wel een leuke. Zelfbeheersing heeft ook iets van discipline in zich. Het nieuwe aanleren. Want dat houdt discipline in. We hebben het al eerder over gehad. Het nieuwe aanleren. Je moet oude dingen moet je loslaten, maar er moet iets voor in de plaats komen. Nou, dat gaat ook niet zomaar van de een op de andere dag. Maar dat is tijd nemen om dat aan te leren. En opnieuw weer, hè, het is een onderdeel van de vrucht van de geest, dus het is Gods werk in jou. Als jij moet werken aan zelfbeheersing, aan een stukje discipline, gaat niet goed komen. Maar als je God de kans geeft om die discipline, die verandering van denken in jou uit te werken, dan gaat het lukken. Nog een rijkdom. Pak die er maar eens bij. Kan je meelezen. 1 Korinthe 13. Vanaf vers 2. Even de microfoon uit, want anders zijn die gelijk allemaal wakker. Misschien wel handig dat het zo is. Maar. 1 Korinthe 13, vanaf vers 4. Prachtige omschrijving van de liefde. En dat is niet liefde zoals wij dat kennen, hè, van nou, elkaar aardig vinden, of elkaar een aai over de bol geven, of elkaar een kusje geven, of een huk geven. Nee, dit gaat over de agape-liefde. De allesgevende liefde die God heeft laten zien door zijn Zoon Jezus. Zichzelf wegcijferend. En dan zegt Paulus daarover, vanaf vers 4, de liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. De liefde doet niet gewichtig. De liefde handelt niet ongepast. De liefde zoekt niet naar haar eigen belang. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde denkt geen kwaad. De liefde verblijdt zich niet over ongerechtigheid. Maar de liefde verheugt zich over de waarheid. De liefde bedekt alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. De liefde verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. En overal waar ik het woord liefde heb genoemd, daar zou je Jezus neer kunnen zetten. Want dit is allemaal weer het karakter van Jezus. En als Paulus dit geleid door Gods geest heeft opgeschreven, dan is dat niet iets van, oké, leuk dat het er staat, maar dat gaan wij niet redden. Het staat er, dus het kan wel. We kunnen het wel redden. Vanuit datgene wat God door de Heilige Geest in ons leven wil doen. Die liefde die hier omschreven wordt, is zeg maar het tegenovergestelde van ons eigen egoïsme. Want zeg nou zelf, als we dit rijtje zouden moeten oplezen over onszelf, dan zijn we helemaal niet zo geduldig. Dan zijn we eerder ongeduldig. Dan zijn we helemaal niet altijd zo vriendelijk. Dan zijn we vaak ook onvriendelijk. Jaloers? Natuurlijk zijn we jaloers. Want hij of zij heeft dit en dat wil ik ook wel. Pronken? Jezelf op de voorgrond zetten? Daar zijn we ook een kei in. En ga zo al die dingen maar na. Dat is de manier hoe wij vaak zelf bezig zijn. En dat wil niet zeggen dat we dat altijd doen. Maar dat gevaar zit er wel in. En wanneer komt dat? Als we dit boek dichtlaten en niet op zoek gaan naar de rijkdommen die God hierin heeft laten zetten voor ons. Om daarvan te leren, om daarin te ontdekken van, hé, wie is nou eigenlijk Jezus? Bij elke bladzijde van deze Bijbel, zeg maar, kom je Jezus tegen. De ene keer misschien wat meer verstopt en de andere keer wat meer duidelijk, maar hij is er wel. Een boek van leven, een boek om te gaan lijken op Jezus. Nou, hoe doe je dat nu? Hè? Je hebt nu een aantal van die mooie rijkdommen gehoord. En zo staan er natuurlijk nog veel meer in. Maar hoe doe je dat nu praktisch? Hoe kun je dat nu een plekje geven in jouw leven? Ik zei al eerder, het is geen kunstje. Hè? Het is niet iets van wat je makkelijk kan aanleren. Van nou, dat even van oké, even afvinken. En zo ga ik het doen en dan lijk ik op Jezus. Nee, dat is uiterlijkheid. Het gaat uiteindelijk om het binnenste. Wat mag God doen in je hart? Het is een samenspel met Hem. Nou, als we kijken naar ons leven, dan krijgen we heel veel kansen om ons karakter om te vormen, zeg maar. Allerlei dingen gebeuren in ons leven waar we iets mee zouden kunnen doen. Omstandigheden. Er gebeuren allerlei dingen in je leven. Je maakt allerlei dingen mee. Op je werk, op school, op de clubs, met je hobby en op straat. Noem alles maar op. Overal kom je in verschillende omstandigheden. Er gebeuren dingen. Dingen die mooi zijn, dingen die moeilijk zijn. Allerlei situaties maak je mee. En wat doe jij in die situaties? Het zijn kansen om te leren het karakter van Jezus te laten zien. Als je op je werk een beetje oneenigheid hebt met iemand, dan ga je zeggen van, ja, maar ik heb gelijk. Dat is nou niet helemaal het karakter van Jezus. Maar wat je wel kan doen, is eens even kijken van, kan ik met zo iemand eens even gaan zitten, en eens even rustig over die dingen praten, en dan maar de minste zijn, als hij of zij vindt dat iets anders zou moeten, nou prima, dat zijn dan maar zo. Dat is het karakter van Jezus. Omstandigheden zijn kansen om te leren ontdekken wie Jezus is en hoe hij zich daarin zou gedragen. Lijden. Dat is natuurlijk een gevoelig onderwerp. En dat besef ik ook wel. Want niemand wil lijden, niemand wil ziek zijn, niemand wil gebrekkig zijn en noem alles maar op. Het liefst willen we gezond zijn, vanaf onze geboorte tot ons sterven. Maar als we kijken naar deze wereld, dan leven we in een wereld die kapot is. Een wereld die gebroken is, waarin allerlei dingen gebeuren. En weet je, waarom de ene meer en de ander minder, in onze ogen dan, moet ondergaan? Weet ik niet. Daar heb ik geen antwoord op. Ik denk dat niemand daar een antwoord op heeft. Maar juist lijden, ook daardoorheen kan God ons dingen leren. De mensen die er omheen staan en de mensen die het betreft. Als ik kijk naar een boek van als Job, dan ben ik nu weer eens een beetje aan het lezen. Dan denk ik van, wauw, hoe zou ik gereageerd hebben? Als ik alles voor elkaar had en in één klap is alles weg. Hoe zou ik dan naar God toe reageren? Net zoals Job. Of zou ik dan boos zijn? Of weet ik veel, zou ik mensen wat aan gaan doen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar lijden geeft wel de kans dat God het kan gebruiken ten goede. Begrijp me goed, hè? God geeft het lijden niet. Het enige lijden wat hij gegeven heeft is aan zijn zoon Jezus. En dat was genoeg. En alles wat we meemaken, dat komt door de gevallen schepping, de gebrokenheid van deze schepping. Maar God gebruikt het ten goede om ons en de mensen om ons heen dingen te leren. Nou, dat is misschien niet direct een troost voor je als je met dingen zit, maar probeer er eens op die manier naar te kijken en te ontdekken hoe God daarmee bezig is en bezig wil. Een derde, wat ik noemen wil, er zijn nog veel meer te noemen natuurlijk, maar dat is de zonde, de fouten die we maken. Ook dat is een kans om te leren en te ontdekken. We maken allemaal fouten. We gaan allemaal struikelen. Nou, we mogen al weten dat het allemaal vergeven is. Maar juist door je fouten heen is God in staat ook om dingen aan jou te laten zien. Om jouw lessen te leren. Niet dat God jouw fouten laat maken. Nee, jij maakt de fouten. Maar God gebruikt ze weer ten goede om jouw dingen te leren. Hoe ga je daarin om met die fouten die je maakt in je leven? Hè? Probeer je ze te verbergen, te verstoppen, van nou, wat ik net al zei, hè? Onder het vloerkleed, niemand ziet het, klaar. Je hart, hè? Wat gebeurt er in je hart? Of gooi het open. Hè? Eerst plaats natuurlijk naar God toe. God weet het toch al, dus zo moeilijk hoeft dat ook weer niet te zijn. Hij weet het al, dus dat kan je naar hem toe rustig opengooien. En als het met mensen te maken heeft, ga je dan naar die mensen toe? Of zeg je van, nou nee, jullie of zullen moeten eerst maar komen. Want, en er zijn allerlei redenen, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, wil je worden als Jezus, dan ben jij degene die de eerste stap zou moeten zetten. Er is nog heel veel meer te zeggen. We gaan er 2 weken gaan we ermee aan de slag. Lezen, werkboekje, we gaan in de kringen over. Volgende week krijgen we er nog weer een preek over. Worden als Jezus. Hoe werkt dat? Nou, dat is een ontdekkingstocht. En ik denk van een mooie ontdekkingstocht. En we gaan daar de komende 2 weken gewoon heerlijk mee bezig. Nou, laten we nu een moment ook stil zijn om deze dingen even misschien wat te laten bezinken. Misschien wil je in die stilte iets tegen God zeggen. Doe dat niet hardop, maar doe dat gewoon in je eigen hart. En spreek daarin ook de dingen uit die je tegen hem wil zeggen. Vader in de hemel, als we deze woorden een beetje tot ons door laten dringen, dan is het worden als Jezus, als uw zoon, aan de ene kant is dat geen onmogelijke opgave. Maar vader, tegelijkertijd wil ik en willen wij tegen u zeggen van, maar we vinden het ook lastig, we vinden het ook moeilijk. En vader, daarom bidden we ook met elkaar dat u ons helpt om de komende 2 weken, als we hier met dit onderwerp bezig gaan, als we daarover gaan lezen, daarover gaan praten met elkaar, dat we gaan ontdekken van hoe dat dan werkt en hoe dat dan zou moeten in ons eigen leven. We hoeven niet te kijken naar anderen, wat die allemaal moeten doen, maar Heer, help ons dat we kijken naar ons eigen leven, naar ons eigen hart. En geef, Vader, dat we aan het eind van die 2 weken kunnen zeggen van, hey, ik lijk een beetje meer op Jezus. Ik ben er nog niet, maar de eerste stapjes zijn wel gezet. Vader, wat zou dat geweldig zijn. En ik bid, Heer, dat dat ook niet verborgen blijft, maar dat het een getuigenis is naar ons allemaal, zoals we hier zitten en misschien meeluisteren. Maar dat het ook een getuigenis zal zijn naar de wereld om ons heen. Dat mensen gaan zien aan ons en zeggen van, hey, jij hebt iets wat ik niet heb. Wat is dat? En geef ons dan de vrijmoedigheid, Heer, om te kunnen zeggen van, ja, dat is Jezus. Heer, wat zou het mooi zijn als we daardoor allerlei gesprekken kunnen hebben met mensen die op zoek zijn. Mensen die gewoon met hun ziel onder hun armen rondlopen in deze wereld en eigenlijk niet weten waar ze heen moeten. Vader, dank u wel dat we dat mogen bidden voor niet alleen de hele wereld, maar dat we het ook heel specifiek mogen toespitsen naar deze stad, naar Tiel. Vader, daar hebben we eigenlijk onze handen al aan vol. Zoveel mensen, zoveel mensen die u niet kennen. Vader, we bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. We gaan straks weer wat kaartjes schrijven, misschien met elkaar nog wat bidden. Vader, geef hun kracht en moed om de dingen te dragen die op hen afkomen. En geef ook, Vader, dat in de omstandigheden waarin zij zitten, in het lijden waarin zij zitten, dat ze lijken op Jezus. En dat de mensen er rondomheen er gewoon niet onderuit kunnen om dat te zien en dat te ontdekken. Vader, we bidden voor uw volk, voor Israël. Niet alleen het land zoals dat daar in het Midden-Oosten is, en waar zoveel aan de hand is en waar zoveel gepoogd wordt om dat land van de kaart weg te vagen. Maar ook uw volk wat nog verspreid is over alle landen. Heer, als ik weer even terugdenk aan een aantal artikelen die ik gelezen heb, hoe ook in Nederland dat Joden niet meer vrij op straat kunnen lopen zonder bespuugd te worden of uitgescholden te worden. Vader, waar zijn we mee bezig? Ik bid, Vader, om uw zegen voor dit volk. En geef, Heer, dat ze opnieuw weer ook zullen ontdekken dat ze ook uw volk zijn. En dat ze hun Messias, Yeshua, gaan leren kennen. We bidden voor ons als gemeente. Vader, u kent ons. U weet waar we mee worstelen, waar we mee zitten. We hebben te maken met ziekte, met gebrek, met moeites misschien. Vader, we bidden voor Marleen, die binnenkort geopereerd moet worden aan haar rug. Ik dank u, Vader, dat er eindelijk een afspraak is kunnen maken. En we bidden, Vader, dat de operatie straks, dat die goed zal gaan. En dat dat herstel mag brengen. Vader, u kunt zo genezen, dat weten we. Maar u gebruikt ook doktoren en operaties om daar ook tot uw doel te komen. Vader, we bidden voor Amel. We bidden voor haar dat u innerlijke genezing geeft. Datgene wat nodig is. Dat ze haar spieren kan ontspannen. Draag haar, Heer. En Vader, zo zijn er nog meer. We bidden voor Harm. Net even gesproken met hem, dat de operatie gaat niet gebeuren. De situatie blijft zoals die is. En we bidden om kracht, Vader. Om uw nabijheid. En Heer, als het in uw mogelijkheden, ja, het ligt in uw mogelijkheden, Heer, dat weten we gewoon. Maar we willen ook bidden om genezing. U weet wat nodig is om die genezing te brengen. En Heer, zo zijn er nog meer die allerlei dingen hebben. Die griep hebben of verkouden zijn of andere zorgen. U kent ons, Heer, hoofd voor hoofd, zoals we hier zitten. En daarom bid ik uw nabijheid, uw zegen uit over al die zorgen, al die gedachten, al die dingen die mensen bezighouden. Dank u, Heer, dat we dat zo voor uw troon mogen brengen. In Jezus' naam. Amen.